Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we u op de hoogte proberen te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Zeer recent heeft Paus Franciscus een groep kardinalen, bisschoppen en priesters ontvangen, alsook enkele seminaristen, om in dialoog te gaan met hen. Een dialoog die enkele interessante gesprekken, een aantal interessante vragen naar boven heeft gebracht, en daar willen wij graag in deze aflevering blijven bij stilstaan. De paus begon al met zich te verontschuldigen dat hij een beetje te laat was. Hij zei, ja, het is een beetje een slechte dag, want er waren twee presidenten op bezoek. Vandaar de vertraging. Onder andere de president van Frankrijk was op dat moment ook op bezoek geweest en diende dus ook door de Heilige Vader ontvangen te worden. Er zijn geen audiofragmenten van deze audiëntie beschikbaar. Wat we wel zullen doen, dat is een vertaling geven van wat de Heilige Vader juist heeft gezegd. Een eerste vraag die door een seminarist werd gesteld is: Heilige Vader, ik zou uw advies willen vragen over de geestelijke begeleiding van jonge priesters. Het is gemakkelijk voor priesters om geestelijke begeleiding en geestelijke leiders en gidsen te zijn voor leken, zusters en zij die nog in opleiding zijn. Naar mijn mening is het echter moeilijk voor priesters om geestelijke leiding te zoeken bij andere broeders. Hoe zou u, priesters, vooral jonge priesters, aanraden deze spirituele hulp voor hun vorming te zoeken? De paus antwoordde: vooreerst bedankt voor uw interesse. Jullie hebben maar liefst 205 vragen opgesteld. Als er de tijd voor is, zullen we er 10 behandelen, want natuurlijk 205, dat is een beetje te veel. Het probleem met geestelijke begeleiding, tegenwoordig gebruiken we die minder directieve term, geestelijke begeleiding, wat ik mooi vind. Is dit verplicht? Nee, het is niet verplicht, maar als je niemand hebt om je te helpen lopen, dan zal je vallen. En je zal ook nog lawaai maken tijdens je val. Soms is het belangrijk om begeleid te worden door iemand die mijn leven kent. En het is niet nodig om de biechtvader te zijn. Soms kan dat wel, maar het belangrijkste is dat het twee verschillende rollen zijn. Je gaat naar de biechtvader, zodat hij je zonden kan vergeven. Je gaat naar een geestelijke leidsman om hem te vertellen wat er in je hart omgaat. Geestelijke bewegingen, de vreugdes, de woede, wat er ook in je omgaat. Als je je alleen verhoudt tot de biechtvader en niet tot de geestelijke leidsman, dan zal je ook niet weten hoe je moet groeien. Als je enkel verhoudt tot een geestelijke leidsman, een metgezel, en je gaat je zonden niet biechten, dan is dat ook verkeerd. Het zijn twee verschillende rollen. En in scholen van spiritualiteit, bijvoorbeeld de Jezuïtische school, zegt de heilige Ignatius dat het beter is om ze te scheiden. dat de ene de biechtvader is en de andere een geestelijke leidsman. Soms kan het dezelfde persoon zijn, maar het zijn wel twee verschillende dingen die misschien één persoon doet, maar twee verschillende zaken. Ten tweede, geestelijke begeleiding, spirituele begeleiding, is geen spiritueel charisma, maar een doopcharisma. Priesters die aan geestelijke begeleiding doen, hebben het charisma niet omdat zij priester zijn, maar omdat ze gedoopt zijn. Ik weet dat sommigen in de curie, misschien sommigen onder u, spirituele begeleiding krijgen van een zuster die goed is, die lesgeeft aan het Gregoriaanse Universiteit. En ze is goed, ze is de geestelijke begeleider. Ga maar, geen probleem. Ze is een vrouw met spirituele wijsheid die weet hoe ze moet sturen. Sommige bewegingen kunnen ook een wijze leek hebben die dit doet. En ik zeg dit omdat het geen priesterlijk charisma is. Het kan een priester zijn, en dat is heel goed, maar het is niet uitsluitend van priesters. Om een spiritueel begeleider te zijn is een grote zegen en genade nodig. En daarom, op uw vraag zou ik zeggen, allereerst zeker weten dat ik begeleid moet worden. Altijd. Omdat de persoon die niet begeleid wordt in het leven paddenstoelen genereert in de ziel. Die dan uiteindelijk kunnen uitgroeien tot iets veel erger. Een soort van, ja, parasieten, ziektes, eenzaamheid, zoveel slechte dingen. Ik heb het nodig om begeleid te worden, dingen verduidelijken, om te zoeken naar spirituele ervaringen, naar iemand die mij helpt om ze te begrijpen, wat de Heer hiermee wil, waar is er verzoeking of waar zijn er verleidingen. Ik heb enkele theologiestudenten gevonden die niet wisten hoe ze een genade van een verzoeking moesten onderscheiden. Ik heb dus iemand nodig die mij begeleidt. En het is niet nodig om dat elke week te doen. Nee, je gaat misschien één keer per maand, om de twee maanden, naar je geestelijke leidsman. Als je iets hebt om met hem of haar te overleggen. Maar deze dingen moeten wel duidelijk zijn. En hoe vind je er één? Wel, wees voorzichtig. Je ziet iemand die je aantrekt door de manier waarop hij spreekt, die je van de een of de ander hebt gehoord. Zoek een geestelijke leider. Maar volgens wat ik heb gezegd, denk ik dat het belangrijkste is te onderscheiden van een biechtvader. Twee verschillende rollen. Het is een charisma van de leken, een priester, een bisschop, een vrouw. Een leek kan het doen. En zoek dan de persoon die vertrouwen en spirituele sympathie bij je opwekt. En dat is heel belangrijk. Je begrijpt goed wat dat betekent. Die harmonie helpt zoveel. En ik weet niet of ik heb geantwoord op uw vraag, maar het is een belangrijk iets. Laat wat ik nu zeg tenminste zo dienen dat niemand van u voortaan zonder spirituele leiding is, zonder geestelijke begeleider, want dan groeit u niet goed, en dat zeg ik uit ervaring. Is het duidelijk? Is dat voor iedereen duidelijk? Goed, laten wij verder gaan. Een volgende vraag die aan de Heilige Vader werd gesteld. Heilige Vader, kunt u ons helpen te begrijpen hoe wij in de bediening bruggen kunnen slaan tussen de werelden van geloof en wetenschap? Welke concrete adviezen kan u geven aan ons die in de pastorale praktijk verantwoordelijkheid hebben om een dialoog en zeker geen tegenstelling tussen deze twee gebieden te bevorderen? De paus antwoordde: het is belangrijk de rol van de wetenschap niet te ontkennen. Zelfs wetenschap die vooruitgaat, wetenschap die onderzoek doet, is belangrijk, zeer belangrijk. Mensen die studeren, maar ook al zijn ze geen onderzoekers, iedere mens, denk aan universiteitsstudenten, we moeten allemaal openstaan voor de zorgen die van studenten komen. Allereerst zou ik zeggen, luister, sta open voor de problemen. Als je de problematische route neemt, vraag je jezelf af, hoe komt dat? En vraag het jezelf ook meerdere keren af. Geef niet van die antwoorden die vroeger gebruikt werden in boeken die gemaakt zijn om alle moeilijkheden tegen de kerk, tegen het geloof te beantwoorden. Het zijn antwoorden die niet nodig zijn, ze zijn puur theoretisch en we kunnen ze niet aanbieden als antwoorden die voldoen aan het niveau van bijvoorbeeld een universitaire student die een bepaald specialisme bestudeert. We moeten een antwoord geven op de hoogte, menswaardig, volgens mij heel belangrijk, kijken met brede, wijde horizonten. En je kan zeggen, ik weet het niet, maar denk er maar eens over na. De verkondiging van het geloof is dit. Op dit punt zijn er deze horizonten. Altijd open en begeleid het. En ook moeten kunnen zeggen, ik weet het niet, maar we zullen het bekijken. Ik ga op zoek naar een persoon, man, vrouw, priester, die hierin gespecialiseerd is en het u kan uitleggen. Sluit de deur nooit. Zelfs als zij tot u komen met vragen waarvan u voelt dat ze niet stroken met de moraal. Als u kan antwoorden, antwoord dan. Als u niet kan antwoorden, zoek dan iemand die dat wel kan. En zeg, u kan met die en die en die in gesprek gaan. Altijd open. Een defensieve houding. Sluit de dialoog, sluit de deur. De meeste dingen kunnen we beantwoorden, echter, omdat we ze kennen. Wanneer universiteitsstudenten bij u komen met een bepaalde twijfel, geef ik u een advies. Wanneer zij u bijvoorbeeld een vraag brengen van de universiteit, misschien is dit het werkterrein bij uitstek. Als u kunt, antwoord dan met een andere vraag, zodat u voorzichtig bent. Hetzelfde gebaar dat hij naar u maakt, ook naar hem maken, zodat hij zich niet te zeker voelt. Je vraagt me dit. Prima, maar hoe is dit voor jou? Dit deed Jezus zo vaak, zo zien we in het evangelie. Op een vraag die een valstrik bevatte, antwoordde Jezus met een andere vraag en liet de gesprekspartner midden in die intellectuele weg staan. Het is belangrijk om zo te antwoorden. En indien niet, door te verwijzen naar iemand die kan antwoorden op dat wetenschappelijke aspect, over een aspect dat misschien tegen het geloof ingaat en dat ik misschien niet kan beantwoorden. Nu, in de meeste gevallen denk ik wel dat er een antwoord kan gevonden worden, maar het is een advies dat ik altijd geef, antwoord niet in de lucht. Hè. Ik antwoord u die de vraag stelt. Het is niet vaag. Als je jezelf in gevaar brengt met deze vraag, zeg ik je dit, want Jezus deed dat. Als hij bijvoorbeeld op de Sabbat genas, zei hij, en jij dan, neemt gij het rund niet om haar op de Sabbat te drinken te geven. Hij liet hen de tegenstrijdigheden zien in dezelfde vraag. En wanneer het gaat om ernstige wetenschappelijke dingen, die buiten onze mogelijkheden liggen, om te zeggen wat we kunnen en wat we niet weten, om te zeggen, hierover moet ik iemand anders een vraag stellen die meer begrijpt van deze wetenschap, wel nederig zijn. Geloof hebben is niet op alles een antwoord hebben. Die nederigheid is belangrijk. Die methode om het geloof te verdedigen gaat niet meer op. Het is een anachronistische methode. Geloof hebben, de genade hebben om in Jezus Christus te geloven, dat is op weg zijn. En dat de ander begrijpt dat jij onderweg bent, dat je niet alle antwoorden op alle vragen hebt. Er was een tijd dat verdedigingstheologie in de mode was en er waren boeken met te verdedigen vragen. Toen ik een jongen was, was dat die verdedigingsmethode. En het zijn antwoorden, sommige goed, sommige gesloten, niet zo goed voor de dialoog. Zie je, ik heb je geantwoord, ik heb gewonnen. Nee, daarover gaat het niet. De dialoog met de wetenschap staat altijd open. En zeggen, ik kan je dit niet uitleggen, maar je moet naar deze wetenschappers gaan, naar deze mensen die je misschien zullen helpen. Ontsnap aan de tegenstelling religie-wetenschap. Het is een slechte geest. Dat is niet de ware geest van menselijke vooruitgang. Menselijke vooruitgang zal de wetenschap gaande houden. En ook het geloof. Aldus Paus Franciscus. Een derde vraag. Dierbare Paus Franciscus, hoe kunnen wij in deze tijd van voorbereiding op Rome ons ambt uitoefenen zonder de geur van de schapen te verliezen die eigen is aan ons priesterambt? De paus antwoordde, zowel voor hen die studeren als voor hen die in de curie werken of een ander werk hebben, is het voor de geestelijke gezondheid niet goed om geen contact te hebben met Gods heilige volk. Priesterlijk contact. Daarom adviseer ik, ja, zeg ik tegen de prefecten, om te kijken of iemand dit ambt niet op zaterdag en zondag heeft. In een parochie of waar dan ook, om aandachtig te zijn en hem uit te nodigen dat alsnog te doen. Als hij dat niet doet, om aandachtig te zijn en dan erover te praten. Het is belangrijk om contact te houden met het volk, met Gods trouwe volk. Want er is ook de zalving van Gods volk. Zij zijn de schapen en, zoals u zegt, je kan de geur van de schapen verliezen. Als je ze afwijst, dan ben je een theoreticus, een goede theoloog misschien, een goede filosoof, een heel goede curiemedewerker die alles doet, maar je hebt het vermogen verloren om te ruiken naar de schapen. In feite heeft je ziel het vermogen verloren om gewekt te worden door de geur van de schapen. En daarom vind ik het belangrijk, ik zou zelfs durven zeggen, noodzakelijk, verplicht, dat ieder van u tenminste wekelijks een pastorale ervaring opdoet in een parochie, in een jongens- of meisjestehuis, een bejaardentehuis, waar dan ook, maar contact met Gods volk. Ik beveel het echt aan. En ik zeg ook tegen de prefecten, kijk of dat er iemand is die het niet doet. Hè? Niet om hem te straffen, hè? Maar om met hem te kunnen gaan praten. En het is belangrijk. Hij verliest daardoor een grote kracht, een kracht van het priesterleven. Ik praat eigenlijk graag met priesters over de vier nabijheden. Nabijheid met God, hè? Bid je. Nabijheid met de bisschop. Hoe is uw relatie met de bisschop? Bent u een van degenen die roddelen over de bisschop? Hoe verder weg, hoe beter mentaliteit? Of sta je dicht bij de bisschop? Ga je in gesprek, in discussie met hem? Ten derde, verbondenheid tussen jullie. En dat is interessant. Het is een van de dingen die je zowel op seminaries als bij priesters aantreft. Het gebrek aan een echte broederlijke verbondenheid tussen priesters. Ja, allemaal met een grote glimlach. Maar dan vertrekken ze en in kleine groepjes vullen ze elkaar. Dat is geen nabijheid. Dat is een gebrek aan broederschap. En de vierde, de nabijheid van Gods volk. Als er geen verbondenheid is met het volk van God, dan ben je geen goede priester. En die verbondenheid wordt onderhouden en uitgeoefend door bediening in de parochie. Als het kan, wekelijks. Een vierde vraag. De priester is een teken van Gods liefde voor de mensheid. Maar helaas wordt dit teken vaak verminkt door onze tekortkomingen. Uwe heiligheid, hoe vinden wij een evenwicht tussen het ervaren van genade voor onze tekortkomingen en het streven naar deugdzaamheid en heiligheid? Wat zijn volgens u de meest urgente aspecten in de vorming van het seminarie die benadrukt en in aanmerking genomen moeten worden, opdat de seminaristen van vandaag, maar ook die van morgen, Gods roeping kunnen beantwoorden? Er zijn twee verschillende dingen in wat je zei, zei de paus. Ten eerste gebruikt u een woord dat mij niet bevalt. Maar ik verwijt u niets, hè? U hebt het gebruikt, maar het bevalt mij niet. Het woord evenwicht. Beste seminaristen, het leven is geen evenwicht. Het is geen evenwicht. Als je iemand vindt die denkt, ik ben perfect in balans, dan zeg ik u, ge zijt niets. Want evenwicht, dat is degene die in het circus werkt, die dingen doet, de koordanser. Die moeten in evenwicht zijn. Maar het leven is een constante onbalans. Want het leven is lopen en vinden, moeilijkheden vinden, goede dingen vinden die je vooruit brengen en deze brengen je uit balans, altijd. Inderdaad, als je praktijken te doen hebt, is het waar dat je een evenwicht in de praktijk nodig hebt. Maar dat je niet ook je affectieve mist, laten we zeggen, dat je aan de ene kant en aan de andere kant een evenwicht houdt en zegt, ah, ik voel mij aan deze kant. Evenwicht in het leven is ook evenwicht met de ervaring van vergeving en genade voor de zonde. Maar dank God dat wij zondaars zijn, dierbaren. Dank God dat we elke week of elke twee weken, ikzelf doe het elke twee weken, naar een biechtvader moeten gaan om vergeving te vragen? En is dat geen grote onbalans, omdat het je leidt naar nederigheid? Het christelijk leven is een voortdurend wandelen, vallen en opstaan. Een beetje meelopen met de anderen. Er is geen routekaart. De GPS in de auto zet je op en voilà, je bent onderweg. Er is advies voor gebed, dingen om je te helpen groeien, maar het is eigenlijk niet in balans zijn. In feite zou ik het tegenovergestelde willen zeggen. Hoe te leven in onbalans, in dagelijkse onbalans. Wees niet bang daarvoor. Wij zijn mensen. En het is in die niet in balans zijn dat wij onderscheiden. Een evenwichtig persoon kan geen onderscheid maken, omdat hij geen enkele geestesbeweging heeft. Niet in balans zijn, in Gods bewegingen niet te herkennen, die je tot iets uitnodigen, tot de wil om goed te doen, om op te staan aan val in de zonde. Weten hoe je uit balans leeft. Daar brengt je een ander evenwicht. Ik zou willen spreken van een dynamisch evenwicht. Het is een evenwicht dat ik niet kan vasthouden. De Heer houdt het vast. En Hij beweegt ons met de zalving van de Heilige Geest. Wat betreft de vorming van de seminaris, ja, ik geloof hier dat de kardinaal, prefect van het dicasterie voor de klerus, beter dan ik kan spreken over de seminaris, want zijn dicasterie is gespecialiseerd daarin, maar ik zou willen zeggen, het seminarie moet bestaan uit een bepaald aantal seminaristen die samen de gemeenschap vormen. Nee, we zijn met 5 in het bisdom. Dat is geen seminarie. Dat is een parochiebeweging. Hè? Het seminarie moet een bepaald getal zijn. 25, 30-tal, een normaal getal. Als het 200 is, verdeel het dan in kleinere gemeenschappen. Een menselijke groep, een gemeenschap, belangrijk. Grote seminaries, hè, 300 man allemaal samen, dat gaat niet meer. Zij waren de uitdrukking van een ander tijdperk. Nee, kleine gemeenschappen, waar gewerkt wordt. Maar kleine gemeenschappen die ingewet zijn in een grotere gemeenschap. En de vorming? Wel, seminaristen moeten een goede spirituele vorming hebben. Ik ga naar het seminarie, ik leer filosofie, theologie. Ja, ja. Maar de geest, wat is dat? Dus allereerst een goede geestelijke, spirituele vorming. In de eerste fase van het seminarist zijn, is het de bedoeling dat de seminarist kan wennen aan geestelijk onderscheidingsvermogen, geestelijke vorming, wetenschappen van de geest. Ten tweede, een serieuze intellectuele vorming. Betekent niet dat seminaristen meesters van de ideeën moeten zijn. Nee, dat ze weten hoe ze moeten redeneren, dat ze de basistheologie kennen, dat is zeker voldoende, hè? En het duurt 4 jaar om die basistheologie onder de knie te krijgen. Ze moeten dit weten, maar met een goede geestelijke vorming. En daarom is het soms nodig om kleine seminariegemeenschappen samen te voegen tot 1, zodat er een geschikte groep aan professoren en opleiders zijn. Ik heb gezegd spiritueel en intellectueel. Nu gemeenschap. In kleine groepen, ja, maar het gemeenschapsleven is belangrijk. Ze moeten leren gemeenschappelijk te leven, niet achteraf vervallen in kritiek op elkaar, in feestjes binnen de pastorie. Deze leert in een seminarie. En dan het apostolische leven. Elk seminarie heeft zijn eigen praktijk van apostolisch leven. Meestal in het weekend gaan ze naar de parochie. Dat is heel belangrijk, want het apostolisch leven geeft je ook die capaciteit, de geur van de schapen, hè, waarover iemand anders hier al heeft gesproken. Het geeft je het vermogen om jezelf in de realiteit te plaatsen. Misschien moet je meegaan met een neurotische pastoor in een parochie waar veel problemen zijn. En je zal zien hoe je daarmee omgaat. En de mensen in de parochies waar je heen gaat, die gaan je beter leren kennen. Soms beter dan je overste. mijn ervaring is, als ik informatie vroeg om iemand te bevorderen, hè, tot diaconaat, tot het priesterschap, toen ik jezuïet was, dan vroeg ik het aan de medebroeders, velen, maar altijd aan de medebroeders en de mensen van de parochie. De beste informatie kwam niet van de professoren. Die was goed, maar de beste informatie kwam die van de medebroeders en de vrouwen van de parochies. En dat is grappig, hè, want ze hebben daar een neus voor. Ik herinner mij een geval, een goede jongen, intelligent, die diaken gewijd zou worden. Ik herinner het mij nog goed. En een vrouw uit de parochie die zei mij, ik zou hem even laten wachten. Hij is goed, hij heeft alle kwaliteiten, maar er is iets dat mij niet helemaal overtuigt. En een medebroeder die zei mij ook, vader, laat hem een jaar wachten, het zal hem geen kwaad doen. En de anderen, allemaal wierook, allemaal lofprijzing. Wel, ik volgde die weg en na 4 maanden vertrok hij uit vrije wil. Hij was in een crisis beland. Het is dus belangrijk, Gods volk begrijpt je goed. Seminarievorming heeft dus 4 dingen. Spirituele vorming moet serieus zijn, een serieuze geestelijke begeleiding, een serieuze intellectuele vorming, geen leerboek, hè? Gemeenschapsvorming onder seminaristen en apostolische vorming. De vorming in de parochie. Een volgende vraag. De huidige generatie priesters en seminaristen is ondergedompeld in de digitale en sociale mediawereld. Hoe kunnen wij leren deze hulpmiddelen te gebruiken als mogelijkheden om de vreugde van het christen zijn te delen, zonder onze identiteit te vergeten of te open en arrogant te zijn? En deze vraag, die werd ook opgepikt trouwens door de mainstream media, dat zal u ook horen aan het antwoord. De paus antwoordde het volgende. Ik vind dat we deze dingen moeten gebruiken, want het is een vooruitgang van de wetenschap. Ze bewijzen een dienst om verder te komen in het leven. Ik gebruik ze niet omdat ik te laat kwam, weet je. Toen ik 30 jaar geleden tot bisschop werd gewijd, dan hebben we mij zo een gegeven. Een mobiele telefoon. Hij leek op een schoen, ongeveer zo groot. En ik zei, nee, deze kan ik niet gebruiken. En uiteindelijk zei ik, ah nee, ik zal dan toch maar bellen. En ik belde mijn zus, zei hallo, toen gaf ik het terug. Geef me iets anders. Ik kon het niet gebruiken, want mijn psychologie klopte niet, of ik was lui, niemand weet het. Maar het enige wat ik kon gebruiken was een Olivetti met geheugen, slechts 1 lijn. En die kocht ik toen ik in Duitsland was, in een aangebod, 59 mark. Meer was het niet. En dat hielp mij. En bleef in Buenos Aires. Tot nu toe heb ik het gebruikt, maar het is niet mijn wereld. Je moet het alleen daarvoor gebruiken, als hulp om verder te komen, om te communiceren. En dat is prima. Maar ik kan het hier niet nalaten te spreken over de gevaren. De gevaren van de hele dag hier en daar en naar het nieuws te kijken, of dat programma dat mij interesseert, of dat andere. Hè, want je hebt alles binnen handbereik. Of die muziek opzetten die mij interesseert en die mij van mijn werk houdt. Je moet weten hoe je het goed kan gebruiken. En daar komt nog iets bij, wat u ook goed kent en waar ik het over wil hebben. Digitale pornografie. En ik zeg het hardop. Ik zal niet zeggen hier, steek je hand op als je tenminste 1 ervaring hebt gehad met pornografie. Dat ga ik niet zeggen. Maar ieder van u denkt er nu even over na of u de verleiding van digitale pornografie hebt ervaren of misschien ernaar hebt gehandeld. Het is een ondeugd die zoveel mensen hebben, zoveel leken, maar ook priesters en zusters. De duivel komt daar binnen, daar vandaan. En ik heb het niet alleen over criminele pornografie, zoals kinderporno, hè, waarbij je live getuige bent van misbruik, dat is uiteraard complete ontaarding. Maar van enigszins normale pornografie, als we het zo kunnen noemen. Dierbare broeders, pas toch op. Het zuivere hart dat Jezus iedere dag ontvangt, kan deze pornografische informatie niet ontvangen. En het is vandaag aan de orde. Als je dit van je mobiele telefoon kan wissen, wiss het dan. Zorg ervoor dat je niet in de verleiding komt om er naar te kijken. En als je het niet kan verwijderen, verdedig jezelf dan goed, zodat je er niet in terechtkomt. Zoek hulp. Ik zeg het u, het verzwakt de ziel. Het verzwakt de ziel. De duivel komt van daaruit binnen. Het verzwakt het priesterhart. Vergeef mij dat ik op deze details over porno inga, maar het is een realiteit. Hè? Een realiteit die priesters, seminaristen, zusters, gewijde zielen treft. Begrijpt u dat? Goed, want dat is heel belangrijk. Ja, een toch wel straffe opmerking ook van Paus Franciscus om dit zo heel open te bespreken. Ik denk dat het ook echt nodig is om dat te doen. Hij heeft het al eerder gedaan, heeft het al eerder een groot kwaad genoemd, maar hier benoemt hij het nog even wat steviger. En ook de mainstream media die heeft het opgenomen en ook een klein artikel aangeweid. Op veel media hebben dat zien terugkomen. Wijze raad van Paus Franciscus, we gaan zo meteen nog een klein beetje verder daarin, maar willen we nu samen met hem het Angelus bidden. Laten wij bidden voor al onze seminaristen in ons land, uiteraard ook in het buitenland, overal ter wereld, zij die zich voorbereiden om het ambt van priester op zich te nemen, dat zij een helderheid mogen ontvangen in hun roeping en dat ze gedragen mogen worden door onze lieve vrouw in hun voornemens. We bidden samen met Paus Franciscus het Angelus en komen dan graag bij u terug en gaan nog even verder in deze toespraak in dit gesprek van Paus Franciscus met de seminaristen en de priesters.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We gaan nog even verder in de dialoog tussen de Heilige Vader en de seminaristen en priesters die werden ontvangen door hem en komen aan een volgende vraag. Er waren nog enkele andere vragen, maar helaas is ons niet meer tijd gegeven om deze dialoog voor u te vertalen. Maar er werd ook nog een vraag gesteld door een priester afkomstig uit Oekraïne. En hij zei: vandaag zien we hoe er in de hedendaagse wereld zoveel oorlogen en gewapende conflicten zijn, in het bijzonder de oorlog in Oekraïne. Ik zou u willen vragen, welke rol zou de katholieke kerk moeten innemen met betrekking tot de door oorlogen getroffen gebieden en wat is de taak van de priesters in die gebieden? En de paus antwoordde: de katholieke kerk, de kerk, de heilige, onze heilige moeder, de kerk, is een moeder, de moeder van alle volkeren. En een moeder lijdt wanneer haar kinderen in conflict zijn. De kerk moet lijden voor oorlogen, want oorlogen zijn de vernietiging van kinderen. Net zoals een moeder lijdt wanneer haar kinderen niet met elkaar kunnen opschieten of ruzie maken en niet met elkaar praten, de kleine huiselijke oorlogjes, moet de kerk, de heilige moeder, de kerk, voor zo'n oorlog in uw land lijden. Lijden, huilen, bidden. Ze moeten mensen bijstaan die nare gevolgen hebben meegemaakt, die hun huis of hebben verloren, die door de oorlog gewond zijn, die zijn overleden. De kerk is een moeder en de rol is allereerst de nabijheid van de mensen die lijden. Als een moeder. En dan is er ook nog een creatieve moeder van de vrede. Ze probeert op bepaalde momenten vrede te stichten. In dit geval is het niet erg gemakkelijk, maar het open hart van de heilige moeder de kerk. Jullie christenen kiezen hierin geen partij. Het is waar dat er een thuisland is, dat is waar, we moeten het verdedigen, maar ga verder dan dit, meer universele liefde. En de kerk moet dicht bij iedereen staan, bij alle slachtoffers. Voorwaar, bid voor de zonde van de agressoren, voor deze die hier komen om hun vaderland te ruïneren, om de mijnen te doden. Bid ik daar wel voor? Bid ik voor mijn vijanden? En dat is een christelijke houding. Jullie lijden zo erg, jullie mensen, en ik weet het. Ik ben jullie dichtbij, maar bid voor jullie vijanden. Want zij zijn ook slachtoffers, zoals jij. Je kunt de wonden in hun ziel niet zien, maar bid. Bid dat de Heer hen bekeert, dat er vrede komt. Het is zo belangrijk. Ik dank u allen van ganser harte. Laten wij bidden tot onze lieve vrouw om ons allen te helpen. Waarna de paus samen met de priesters, seminaristen, bisschoppen en kardinalen het Angelus bad. Dierbare luisteraars, wij danken u van ganser harte voor het luisteren. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe.